Broeders en zusters, ik wil graag vanmorgen beginnen met u iets te lezen uit Johannes 3, vanaf vers 13, waar staat: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En natuurlijk is dit een bekend schriftgedeelte, met name vers 16 uiteraard. Ik vrees dat het bekendste vers is uit heel de Bijbel, in de zin van dat men de tekst ervan kent. Of men de inhoud ervan kent is een ander verhaal. En of men de context kent, dat wil zeggen het verband waarin het gezegd wordt, dat is helemaal hoogst twijfelachtig. Want dit schriftgedeelte beschrijft eigenlijk de situatie zoals die ontstaan is in onze dagen, of beter natuurlijk, zoals die ontstaan zou in de dagen waarin de Heer Jezus deze woorden uitsprak. In het bijzonder dan aan het adres van Nicodemus, een uit de fariseeën, vers 1. Een uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, overste der Joden, kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem. En eerst zei hij nog wat, later zei hij helemaal niets meer. Nou, zo gaat dat in het Johannes-evangelie altijd. Want op slot blijft de Heer Jezus aan het woord. Maar het is een aardige inleiding. Ik vind altijd prachtig de vraag die Nicodemus voorzichtig aan de Heer Jezus stelt. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Volstrekt overbodig om dat te zeggen, denk ik altijd. Maar wij dienen oog te hebben voor de werkelijke vraag die deze man feitelijk stelt. Die vraag ligt ook zeer voor de hand. De vraag is uiteraard: Rabbi, zijt gij wellicht de Messias? Het is ook die vraag die door de Heer Jezus beantwoord wordt. Natuurlijk is hij leraar van God gezonden, maar de vraag is of hij de leraar is, namelijk de Christus. De Heer Jezus antwoordt echter en zegt in vers 3: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dikwijls heeft men de indruk dat de Heer Jezus de vraag van Nicodemus negeert en zomaar een ander onderwerp aansnijdt. Toch moet ik u zeggen dat dat niet het geval is. Wij dienen eerst de vraag van Nicodemus te begrijpen. En de vraag is: bent u de Messias? En dat betekent dus ook: bent u degene die dat koninkrijk nu eindelijk zult oprichten? 4000 jaar na dato. Nou ja, 4000 jaar nadat het beloofd was, want zo zit het ongeveer, hè? Aan Adam. Namelijk, en het antwoord van de Heer is, ik hou niet van moderne Bijbelvertalingen, maar ik moet u zeggen, soms heb ik de neiging om niettemin die dingen, die plechtige dingen in eenvoudig Nederlands te zeggen. En in dit geval zeg ik dan dat de Heer zegt: Nicodemus, of ik de Messias ben of niet, dat maakt voor jou niet zo van uit. Want als je niet wedergeboren bent, ga je toch mijn koninkrijk niet binnen. En dat is ook inderdaad waar het werkelijk om gaat. De Heer zegt namelijk: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar dat koninkrijk Gods is uiteraard dat koninkrijk dat de Messias zou moeten brengen. En dat is ook wat inderdaad, in ieder geval onder het Jodendom algemeen bekend is. Onder het Christendom helaas niet meer. Want het is immers een Joodse gedachte, dus christenen mogen dat niet geloven. Dat weet u toch, hè? Zo zit het eigenlijk. Die geloven dikwijls niet in de komst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten, om de troon van David te herstellen enzovoorts. En men redeneert al deze uitspraken uit de schrift weg. Niettemin is volkomen bijbels, volkomen correct, en daar geloven wij ook uiteraard in. Maar het punt is dat als de Messias komt, Dan zal hij weliswaar zijn koninkrijk openbaren, zijn koninkrijk oprichten, de troon van David herstellen, want hij zou immers zijn de zonen Davids. Maar de Heer zegt tot Nicodemus, Nicodemus, of ik nou de Messias ben of niet, als je niet wedergeboren bent, ga je het koninkrijk niet binnen. Er zit nogal het een en ander achter trouwens, achter deze uitspraak. Want in feite natuurlijk stellen wij in de eerste plaats vast, ja, ik ga voor sommigen wat snel en voor sommigen ga ik erg langzaam. Dus excuus naar beide kanten dan. Maar wat erachter zit is namelijk dit: de Heer verwijt wellicht, oppervlakkig gezien, Nicodemus dat hij niet wedergeboren is. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat Nicodemus niet wedergeboren kon zijn, zoals niemand dat kon zijn in die dagen. Want, ik zeg het met grote nadruk, omdat het zo onbekend is, wedergeboorte is pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. Toen heb ik eens nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wat er beloofd was namelijk, was nieuw leven. Eeuwig leven. Maar het was de Heer Jezus Christus die in zijn opstanding eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Want zo heet dat plechtig. En dat is dan ook wat door de apostel Petrus op de Pinksterdag uitgebreid gepredikt wordt. Sommigen menen dat hij het koninkrijk predikte op de Pinksterdag, maar dat is een misverstand hoor. Lees het maar na in Handelingen 2. Wat hij predikte is dat God deze Jezus uit de dood had opgewekt en dat God deze Jezus daarmee en daardoor gesteld had tot Here en tot Christus. En daarna zei Petrus tot het volk, bekeert u enzovoorts, en dan, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. De belofte namelijk van eeuwig leven. De belofte namelijk van de Heilige Geest. Dat is dus gewoon hetzelfde, overigens. Eeuwig leven, de Heilige Geest. De belofte van een nieuw verbond, waarvan Christus, die het leven en die de Geest is, de middelaar is. Dus het is drie keer hetzelfde. Maar in ieder geval, het werd beloofd. En het zou tot stand komen door de opstanding van Christus. Zodat de Heer hier Nicodemus niet verwijt dat hij niet wedergeboren is. Wat hij hem wel verwijt wellicht is dat hij daar niets over wist. En dat is wat anders. En dus zegt de Heer, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Soms lees ik daarna het vers nog een keer en dan spreek ik het uitdrukkelijk anders uit. Dan spreek ik namelijk iemand uit met één hoofdletter. Nee, dat kan niet, zuster. Maar ik moest even kijken of iedereen nog wakker is. Namelijk, tenzij dat iemand met een hoofdletter wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want de clou van het verhaal is natuurlijk uiteindelijk dat de Heer Jezus zelf de vraag, bent u de Messias, niet bevestigend kon beantwoorden. Dat deed hij ook nooit. Als iemand zei, u bent de Messias, bestreed hij het overigens ook niet. Maar dat is wat anders dan dat hij zegt, ik ben het. Het punt is namelijk dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Dat wil zeggen, dat gebeurde door en in zijn opstanding. Voor velen bekend, uiteraard. En hetzelfde geldt ook voor zijn aanstelling tot zoon. Dat is gewoon een andere term voor precies hetzelfde eigenlijk. Aanstelling tot erfgenaam. Hij werd tot zoon gesteld op de dag van zijn opstanding. Want, zei God reeds in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus zegt er later van dat het heden slaat op de opstanding van Christus. Daardoor namelijk werd hij aangesteld tot zoon, tot enig geborene, wat hetzelfde is, tot erfgenaam namelijk, en dus tot Christus, tot koning, tot hoge priester van het nieuwe verbond en hoe het allemaal maar heten mag. En de Heer Jezus was daarheen onderweg. Dat was de vreugde die hem voorgesteld was. Dat was het einddoel van zijn loopbaan. Daartoe heeft hij het kruis gedragen, verdragen en de schande veracht. En daardoor is hij dus inderdaad inmiddels gezeten aan de rechterhand des troons van God. Zoals het staat in Hebreeën 12, de eerste verse. We doen er goed aan om ons deze dingen eigen te maken wanneer we ze niet kennen. Dit zijn zaken die je onmogelijk naast je neer kunt leggen om de eenvoudige reden dat zij het hart vormen van de Bijbelse waarheid en van heilswaarheid. Het is ook precies de reden waarom het zo onbekend is. Ik zeg altijd, de duivel heeft er alle belang bij dat we deze fundamentele zaken uit het oog verliezen, zodat we ons leven bouwen op vaagheden, op dingen die onzeker zijn. We krijgen een rode kop of beginnen te trillen als iemand de vragen overstelt. Hè? Vooral geen Jehovah's getuigen aan de deur krijgen, want die zeggen van die moeilijke dingen, daar weet je toch geen antwoord op, dus je moet ze maar niet binnenlaten. Nee, je moet er antwoord op hebben. Het woord Gods moet zodanig in je hart zijn dat je daar geen enkel probleem mee hebt. Zo is dat. Deze dingen zouden wij leren. En het zijn deze dingen die de Heer ook inderdaad naar voren brengt. Hij zelf zou wedergeboren moeten worden. Hij zou sterven en uit de dood opstaan. Of een andere term, hij zou nieuw leven moeten ontvangen. Nog anders, hij zou zelf de eersteling moeten worden dergenen die ontslapen zijn. Of nog anders, hij zou de eersteling, de eerstgeborene, moeten worden van een nieuwe schepping. En daarna zou hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Hebreeën 2, Romeinen 8, Psalm 40... Zoek dat nou allemaal niet op, want dat duurt allemaal te lang. Maar het gaat maar even dat we dat beginsel vast hebben. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Zelfs hij die de koning van dat koninkrijk zou zijn. U weet wel, in deze tijd was hij hooguit Messias de vorst. Maar wat hij moest worden, was Messias de koning. Hij was de kroonprins. U weet wel, 69e week van Daniel, toch? Hè? Messias de vorst. Maar hij zou moeten worden Messias de koning. En dat zou pas op zijn vroegst gebeuren door zijn opstanding. En wat de troon van David betreft, pas bij zijn wederkomst. Nou goed, dan gaan we weer verder. Nicodemus stelt dan ik kan het ook niet helpen, maar in het Johannes-evangelie, daar zijn de Joden altijd dom. Maar denk nou niet dat ik het geschreven heb, want het is niet waar. Dus Nicodemus, die zegt, hoe kan dan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? He? Nou goed, we zullen het maar laten voor wat het is. Er staat dan dat de Heer antwoordt, voorwaar, ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water, namelijk geest, water en geest. Snel te zeggen, water is een beeld van de geest. Kan niet missen, heel de Bijbel door. Nou ja, onder andere dan. Maar de vraag is, waarom staat dat er hierbij? Water, want het heeft met verhaal toch niks te maken. Het komt daarna ook niet meer voor. Want daarna staat er alleen, men moet uit de geest geboren worden. Dan is het water ineens verdwenen. Dat zeg ik erbij voor de baptisten onder ons. Nee, wij tillen niet zwaar aan dat soort termen, dus we kunnen dat rustig zo zeggen. Die gebruiken namelijk dit vers wel eens van, ja, maar water, dat staat voor water van de doop. Dus je moet geboren worden uit water en geest, gedoopt worden en daardoor word je toegevoegd aan de gemeente. Je wordt dan ook automatisch lid, broeder. Goed, is ook. Maar de verwijzing is niet naar de doop. De verwijzing is namelijk naar het vruchtwater van de geboorte. Elk mens wordt namelijk geboren uit water. En eerst breken de wateren en daarna wordt het kind geboren. Een mens wordt van nature geboren uit water. Het water breekt en de mens wordt geboren. Israël als volk trouwens ook. Het water brak en het volk werd geboren. Dat weet u toch nog? Ja, zeker wel. Dat is een volstrekt Bijbels beeld. Dat gebeurde trouwens nog een paar keer. Het water van de Schelfzee, het water van de Jordaan. Het water van de Jordaan wel 3 keer tot op heden, geloof ik. En vermoedelijk is dat nog niet de laatste keer, dus laat maar zitten. Maar het is beeldspraak en de Heer zegt dus, je moet niet opnieuw geboren worden uit water, maar je moet geboren worden uit de geest, waar water nou eenmaal een beeld van is. En vergis u niet, wateren breken, maar breken in het Hebreeuws betekent gewoon. Nou, wat betekent dat? Wat betekent breken? Gij zult uitbreken, wordt tot Abraham gezegd. Zeggen de vertalers erbij, in menigte. Want ze laten het oorspronkelijke woord staan, maar lichten het wel toe. Breken betekent namelijk ook vrucht voortbrengen. En dus is het synoniem met baren en eventueel geboren worden. Breken, inderdaad, ja. Dingen moeten breken, namelijk ze moeten vrucht voortbrengen. is de gedachte. Nou goed, zou iemand niet geboren worden uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Hij moet geboren worden uit geestelijk water, waarvan het vruchtwater een beeld is, enzovoorts. En dan zegt de Heer, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat is gewoon de natuurlijke mens, uiteraard. Maar die gaat het koninkrijk niet binnen. Bovendien, vlees en bloed zouden ook inderdaad het koninkrijk niet beërven. Maar dat was 1 Korinthe 15. Maar hier staat dan, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En dat is stof, zal tot stof wederkeren. U kent de bekende uitspraken. Vlees is uit de aarde, het is dus aards en keert tot de aarde weder, omdat het uit de aarde genomen is, enzovoorts. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wedergeboorte dus is een geboren worden uit de geest. In feite moet ik eigenlijk zeggen dat die wedergeboorte niet de geboorte is zozeer uit een andere moeder. Het gaat niet om een andere vrouwelijke oorsprong, maar het gaat om een andere mannelijke oorsprong. God zou namelijk de verwekker zijn van dat nieuwe leven. En voor de filosofen onder u, God is de verwekker, maar deze oude schepping is wel degelijk ook de moeder van dat wat vervolgens geboren was. Of nog korter, de oude schepping is wel degelijk de moeder van de nieuwe schepping. Nog anders, de oude schepping is de moeder van de oude schepping, maar ook is de hele oude schepping de moeder van de nieuwe schepping. Maar het hangt wel van de vader af. Nou, in ieder geval, God brengt zijn zaad in deze wereld, in deze oude schepping, opdat die bevrucht zou worden, vruchtbaar zou worden, en omdat een nieuwe schepping daaruit voort zou komen, en daarna sterft dus, zeg ik altijd, de oude schepping, de moeder, namelijk. Dat is in het kort heel de Bijbelse geschiedenis. Maar de Bijbel zegt het ook uitdrukkelijk, want in de eerste plaats het woord Gods, de evangelie of hoe het maar heten mag, wordt inderdaad genoemd. Niet alleen kracht Gods tot zaligheid, maar ook wordt het genoemd het onvergankelijke zaad. Der wedergeboorte namelijk. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad. Het is het woord van God, het is het zaad wat geplant wordt, want dat is een uitdrukking daarvoor van Jacobus bijvoorbeeld. Het is het woord van God dat geplant wordt in deze oude schepping als zodanig, in het algemeen. Het is ook datzelfde zaad wat geplant werd in onze harten en het zou vrucht voortbrengen. En als het vrucht voortbrengt, dan verschijnt daar de nieuwe schepping. Wat ons betreft als gelovigen, dat is al gebeurd. We hebben dat woord ontvangen. Toen we tot geloof kwamen, hebben we dat zaad ontvangen als het ware. En inderdaad ontstond nieuw leven. Al moet ik zeggen dat het nieuwe leven tot nog toe zich bevindt in ons. In dat oude lichaam, zal ik maar zeggen. Maar dat zal dan ook verdwijnen in de toekomst. Opdat het nieuwe openbaar wordt en opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Is dat 1 Korinthe 15? Ik geloof het wel. Nou goed, meer van dat soort uitspraken. En nu ik toch aan het opzommen ben, zou ik natuurlijk Romeinen 8 niet moeten vergeten, waar domweg staat dat de hele schepping is in barensnood tot nu toe. De vertalers hebben er als tussen gevoegd, zo van het is maar een vergelijking. Maar vergeet het als, het staat er namelijk ook niet. Het is niet een vergelijking. Dat is wat het echt is. Wat wij kennen als zwangerschap en hoe dat maar heten mag, dat zijn vergelijkingen. Dat zijn uitdrukkingen van dit allerhoogste principe, namelijk dat God deze oude onvruchtbare schepping niettemin vruchtbaar maakt door zijn zaad daarin te brengen, zodat deze oude schepping alsnog vrucht draagt, alvorens definitief te verdwijnen. Ik kan het helaas niet verder uitleggen, anders kom ik nooit meer bij mijn onderwerp terug. Dat is eigenlijk het probleem. Maar zo is het wel. We hadden van doen in Genesis 1 met een wereld die woestheid en ledigheid en duisternis, kortom levenloos was, want dat betekenen al die drie woorden, woestheid, ledigheid en duisternis, enzovoorts. Daarna wordt gesproken over de werking van de geest daarin, dan wel de werking van het licht daarin. Genesis 1 vers 3, ja, zeker wel. En daar wordt dus gesproken over hoe deze oude schepping inderdaad vruchtbaar gemaakt wordt. Schepping was woestheid, ledigheid en duisternis, kortom levenloos. En dan staat hem en God zeide. Dat had zelfs kunnen staan, in de vertaling in ieder geval, maar God zeide. Volstrekt gerechtvaardigd. Maar God sprak. Maar God gaf leven. God gaf licht, waar het maar wezen mag. En zelfs Er wordt daar gezegd in verband met heel de schepping. Het is de apostel Paulus die diezelfde gedachte op u en mij van toepassing brengt. Want hij zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is Genesis 1 vers 3. Het is het eerste wat God ooit gezegd heeft volgens de Bijbel. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Om te geven verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus enzovoorts. Zie, dat is een algemeen beginsel, een oude schepping die dood is. Of wat vindt u van deze, een vrouw die onvruchtbaar is, want dat is wat het is. De vrouw die per definitie onvruchtbaar is namelijk. Nee, sommigen denken dat sommigen onvruchtbaar zijn. Dat is niet zo. Alle zijn onvruchtbaar, naar Bijbelse maatstaven. Ze worden pas vruchtbaar door inderdaad de conceptie. Maar dat is de Bijbelse gedachte. En God dan maakt deze oude wereld vruchtbaar, opdat uit deze oude gevallen, duistere, levenloze, onvruchtbare, onnuttige wereld, inderdaad een nieuwe tevoorschijn zou komen. En wij als kinderen Gods in onze dagen zijn daar de eerstelingen van. Want Christus zelf was de eersteling, de Heer Jezus, die in nieuwheid des levens opstond, zoals het ongeveer staat in Romeinen 6, wedergeboren werd als eersteling van de nieuwe schepping enzovoorts. En wij, door geloof in hem, hebben deel gekregen aan zijn leven, dat leven van die nieuwe schepping. En op die grond zijn wij een gemeente van eerstelingen en daarmee mede-erfgenamen. En daardoor is Christus dus inderdaad de eerstgeborene onder vele mede-erfgenamen. Broeders, staat er dan. Eerstgeborene onder vele broeders. Maar daartoe moet men dus geboren zijn uit de geest. Staat hier. 3 vers 6 van Johannes. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wedergeboren worden. De wind, maar er staat geest natuurlijk, dat begrijpt u. Hè? De geest, pneuma, blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. De gedachte is namelijk dat een ieder die wedergeboren is ineens een andere oorsprong heeft en ook een andere bestemming. Een oorsprong die de natuurlijke mens in ieder geval niet kan bevatten, maar een bestemming die de natuurlijke mens ook niet kan bevatten. Wij kennen namelijk niet de oorsprong van de kracht Gods, de oorsprong van de geest Gods. Wij weten niet hoe dat werkt, hoe dat in beweging gesteld wordt. We weten niet wat de motieven zijn, waar de beweging vandaan komt. En we weten van nature ook niet waar het naartoe gaat. Dus als we ineens wat paniekerig worden, zeggen, waar moet het naartoe? Nou, dat hebben wij nog nooit geweten, waar het naartoe moet, toch? Van nature toch niet? Dat is niks bijzonders. Waar moet het naartoe? Met dit land. Dat maakt het wat sterker. Ja, nou goed, laat me zitten. Die gedachte namelijk, dat de geest, men weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, is een gedachte die heel het Johannes-evangelie door verder ontwikkeld wordt. Maar de Heer zegt dat degene die wedergeboren is, kinderen Gods, degene die in het licht wandelen, weten wel degelijk waar hun oorsprong ligt en dus ook waar hun bestemming ligt. Want die is namelijk dezelfde. Want wie uit de geest geboren is, vindt zijn oorsprong in God en in de geest. En de bestemming zal dus inderdaad ook daar zijn. De Heer zegt tot zijn tijdgenoten, dit hoofdstuk nog geloof ik, het eind van het hoofdstuk, of anders is het volgende hoofdstuk, dat weet ik zo gauw niet. Daar staat dat gij weet niet van waar gij komt, nog waar gij heen gaat. Je weet niet waar je vandaan komt, je weet dus ook niet waar je naartoe gaat. Maar zegt de Heer, ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet dus ook waar ik heen ga. De zoon des mensen, zegt hij, maar dat is hoofdstuk 12, zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Uit God, uit hem, uit God en tot God. Ja, het lange verhaal is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, zuster. Ja, dat is zo. Nou goed. Nicodemus dan, die het dus niet begrijpt, zegt hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat zijn de noodzakelijke vragen tussendoor, denk ik altijd maar om het gesprek gaande te houden. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En de Heer Jezus zegt dan ook maar een vraag terug. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En inderdaad, de man wist niks. Dat is het probleem van een kerkelijke, dan wel religieuze traditie. Dat is het probleem zelfs, excuus, maar dat is het probleem van een religieuze, theologische opleiding of wat dan ook. Ik weet dat men mij dat niet in dank afneemt. Ik ben van mening dat de mensen die goed kunnen meekomen op school gewoon nette, gedisciplineerde mensen zijn die precies doen wat er gezegd wordt, die alles voor zoete koek slikken. Want ze willen goede cijfers halen, denken er verder niet over na. Dat ben ik van mening. Soms zit er nog meer dan vast, dan heb je echte uitblinkers. Dat meen ik. Maar in het algemeen, men praat het na. En als je vraagt, hoe kom je daar naar bij? Nou ja, die of die heeft gezegd. Die leraar, die docent, die professor van mijn part. Dat is meestal voldoende om te zeggen, professor die en die, en dokter die en die, enzovoort. Daarna schrijf je zelf een boek. Praat alles na wat je geleerd hebt, onder verwijzing naar de bronnen. En dan word je zelf ook zo iemand. Dan staat er ook deur voor, hè. We praten het van elkaar over, zo ontstaat de traditie. Een boek zonder voetnoten met bronvermeldingen enzovoort wordt geacht niet wetenschappelijk te zijn. Maar hoe meer bronvermeldingen, hoe meer het van elkaar is overgeschreven, wordt ook openlijk toegegeven. En hoe minder leven erin zit, hoe doder het is, hoe minder men begrepen zal hebben, want men hoeft maar na te praten, dat is het. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is het probleem ervan. Ik weet wel dat het moeilijk anders kan. Dat is een ander verhaal. Maar het gaat erom dat er zulke grote gevaren aan zitten, omdat dingen inderdaad verstarren. En dat is ook wat hier in het Jodendom aan de hand was toen. En toen bestond het nog maar een paar honderd jaar. En nu bestaat het 2500 jaar inmiddels. Inclusief 2000 jaar traditie van verwerping van de Heer Jezus. Want men verwerpt hem al 2000 jaar. U denkt toch niet dat een zich respecterende Jood alsnog zal komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth? Zo sterk kan hij niet breken met de traditie. Nog afgezien van, broeder, dat Jood zijn per definitie traditie is. Nou goed, laat maar zitten. Maar begrijpt u ongeveer hoe het zit? En dan noem ik de Joodse voor het gemak, omdat ik dan dichtst bij de Bijbel blijf. Maar de christelijke traditie kent natuurlijk precies dezelfde problemen. Het zit vast en dus weet men niet. Komt niet voor. De kerk leert daar niets over, zei mij ooit eens een theoloog. De kerk leert daar niets over. Zeg, ja, maar het staat wel in de Bijbel. Ja, nou ja, goed. Jammer dan. Heb je dat? Wat weet men van wedergeboorte? Men gebruikt het woord immers nooit. De eerste reactie die ik ooit een keer op kreeg was, maar het komt maar 5 keer in de Bijbel voor. En denk ik, hebben ze toch geteld? Leuk, hè? Maar dat was niet voldoende. Dan word je gedisqualificeerd. Maar 5 keer. Dan haal je niet de kiesdrempel of zoiets. Denk ik. Zoiets. Maar het punt is dat de term juist de uitdrukking is die aanduidt waar het werkelijk om gaat. In maar één woord. Nou ja, met een voorzetsel ervoor dan. Maar in ieder geval wedergeboorte. Korter kan al niet. Een oude schepping zou een nieuwe schepping moeten worden, of iets uitgebreider. Een nieuwe schepping zou uit de oude moeten voortkomen. Nicodemus wist het niet. Dat is het probleem. Men verwacht de komst van de Messias. Nicodemus vraagt zelfs aan hem, bent u eigenlijk misschien wellicht de Messias? Enzovoorts. Maar realiseert zich niet dat als de Messias komt, zal hij, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben, ook zonder aantekeningen, zal hij een oordeel brengen over alle ongelovigen. In de praktijk gewoon, hij zal alle ongelovigen uit zijn koninkrijk wegdoen. Voor zover zijn koninkrijk zou komen over het Joodse volk, betekent het dus dat alle ongelovigen uit het Joodse volk zullen verdwijnen. En de vraag is dus nu even, ik hoef er geen antwoord op. Als vandaag alle ongelovige Joden zou verdwijnen, hoeveel hou je er dan nog over eigenlijk? He? Alleen de wedergeborenen, ja, dat kan. Dat zijn christenen dan dus, hè. Daar is de Bijbelse uitdrukking ervoor. Ik hou van de Bijbelse uitdrukking. Dus een Jood die tot geloof komt, wordt daarmee een christen. Maar hoeveel christenen uit de Joden zijn er tegenwoordig? Dat zijn er maar weinig. Dus het is niet best als de Messias komt. En in de dagen van de Heer Jezus dan, hoeveel waren er die geloofden in de profetieën? in het woord van God. En die het woord van God stelde boven de belijdenisgeschriften. Sorry. Schiet er altijd aan. Maar goed, hoe zeg je zoiets nou anders? Hè? Die het woord van God stellen, de Tenach stellen boven de Talmud, om maar eens wat te zeggen, te noemen. Of die de Bijbel stellen in christelijke kring dan, boven de belijdenisgeschriften, de kerkelijke leer. Hoeveel zijn dat er? Verbazend weinig. Dus te hopen voor de Joden is dat de Messias voorlopig nog niet komt. Want als hij komt, betekent dat het einde van hun leven. Een definitief oordeel. Dat is wat het is. Inclusief de verwoesting van Jeruzalem, maar daar hebben we het al eens vaker over gehad natuurlijk. Want hij zal komen op de Olijfberg en Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is wat het is. En na 100 jaar Zionisme, dat is langzamerhand, hè? 100 jaar Zionisme, is het te hopen voor de Zionisten dat de Messias niet komt. Nou, ze geloven er ook niet in, hoor. Maar dat even terzijde. Maar men zou dat moeten weten, dat is volstrekt Bijbelse waarheid. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar vanzelf, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Men heeft onze ineens met een hoofdletter geschreven. En wij ook trouwens. Ik denk dat de Heer gewoon duidt op zichzelf en eventueel de discipelen. Maar in elk geval ook Johannes de Doper, die later in dit hoofdstuk ook inderdaad een rol speelt. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. De gedachte is een heel eenvoudige, daar zou je niks mystieks van moeten maken, dat de Heer Johannes de Doper en de Heer Jezus, zelfs in die volgorde, gewoon spreken vanuit het Oude Testament, vanuit het woord der profeet, nee, niet vanuit de Talmud, en niet vanuit de catechismus, maar vanuit de Bijbel. Dat begrijpt u toch hopelijk? Dat was de schok waar het hun tijdgenoten mee te maken kregen. En bij de prediker bekeert u, want de koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De bij ligt aan de wortel van de boom en alle bomen. En de boom die zal omgehakt worden. Dat is wat het is. Dat heb ik net al toegelicht. Maar dat is gewoon gebaseerd niet op rechtstreekse inspiratie van Johannes zowel als Jezus, maar integendeel, het is gewoon gebaseerd op het woord der profeten. Het Oude Testament, zoals de Heer ook steeds zei. Hoe leest gij? Wat zeggen de profeten? Wat staat er geschreven? Enzovoorts. En de Heer Jezus zegt hier tot Nicodemus, de leraar van Israël. Nou, ik heb het zelf allemaal gelezen in het Oude Testament, in de profeten. En waarom weet je dat nou niet? Dat een mens moet wedergeboren worden alvorens het koninkrijk binnen te gaan. Sterker nog, dat zelfs het Joodse volk, als volk, Israël. Dat Israël moet wedergeboren worden om het koninkrijk en daarmee het nieuwe verbond binnen te gaan. Maar hij wist het niet. Waarna de Heer het niet eens gaat uitleggen. Maar wat hij zegt in vers 12 is, kijk, als je dan deze dingen niet weet, dan zal ik je nou nog eens wat zeggen, dan zul je dat ook wel niet weten. Vers 12. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, want vergis u niet, het koninkrijk van de Messias, van Christus, is gewoon een aards koninkrijk. Zo is het ook beloofd. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is een aards koninkrijk. En de troon van David is de troon van David. Niet dat het die oude stoel is, waar hij toen op zat, zal ik maar zeggen. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Het koningschap van het huis van David. Een eeuwige dynastie, om zo te zeggen. Letterlijk. En Jeruzalem, waar die troon zou staan, is letterlijk Jeruzalem, zoals Zacharië ook zegt. Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats. Te Jeruzalem staat erbij, heel laconiek. Staat heel uitdrukkelijk, denk erom, ik bedoel Jeruzalem letterlijk. Daar zou die koning komen, daar zou hij zijn koninkrijk oprichten. En dat blijft dus ook gewoon van kracht. Wedergeboorte is dus niet noodzakelijk om in de hemel... Ja, het is noodzakelijk om in de hemel te komen. Maar wedergeboorte is noodzakelijk om het koninkrijk binnen te gaan. Ook dat aardse koninkrijk. of juist en vooral dat aardse koninkrijk, want dat ligt het meest voor de hand. Dat heb u toch, hè? Er moet een nieuwe schepping worden om dat koninkrijk binnen te gaan onder het nieuw verbond enzovoorts. En om uiteindelijk zelfs te leven op inderdaad een nieuwe aarde. Dat is waar het over gaat, maar het zijn aardse dingen, er is niks moeilijks aan. Maar nou zegt de Heer, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Ik vind het een prachtige uitspraak, want al zou hij nu verder niks meer zeggen, dan weten we nog waar het over gaat. Dan weten wij namelijk dat datzelfde koninkrijk dat op aarde gestalte zou krijgen, ook gestalte zou krijgen in de hemel. Dat men wedergeboren zou moeten worden om op aarde een koninkrijk binnen te gaan. Maar ook eventueel is kennelijk de mogelijkheid wedergeboren worden en in de hemel een koninkrijk. Datzelfde koninkrijk overigens binnen te gaan. Schoon een kwestie van goed begrijpend lezen. Tot mijn vermaak heb ik gehoord dat er op een of ander examen van een of andere middelbare school, bij het vak Nederlands, was er een examen begrijpend. Ja, begrijpend lezen of verklarend lezen of zo. En ik heb begrepen dat er een vraag zodanig gesteld was dat er niet een goed antwoord op kon gegeven worden. Dus men heeft besloten om wat voor antwoord men ook gaf, om het maar goed te rekenen. Maar ik vind het vermakelijk, daar word je overhoord om te checken of je wel begrijpen kunt wat je leest. Maar de vragenstellers zijn niet eens in staat om de vraag duidelijk te stellen. Nou vraag ik je, toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar als je dit goed leest, de Heer zegt, indien ik jullie de aardse gezegd heb, en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En dan te bedenken dat ik wel eens gehoord heb dat zelfs Paulus deze hemelse dingen nog niet wist voordat hij definitief aan het eind van Handelingen 28 in Rome in de gevangenis zat. Hebben die ook nog? De Heer wist ze. En hij zegt ze zelfs ook nog in de volgende vers. Nou, niet volledig, want het is nu zo'n stukje. Maar hij zegt ze wel. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En wat denkt u dat er nou komt? Nou, even checken. Wat denkt u dat er nou komt? Hij gaat erop in. Maar wat gaat hij dan dus zeggen? En wel heel eenvoudig. Dat de Messias een troon zal hebben in de hemel. Aardse dingen, maar ook hemelse dingen. Ik kan het rustig zeggen, want u kent het Bijbelboek toch? Het hele Bijbelboek gaat daarover. Hij kwam in de wereld en hij verdween uit de wereld. Heden verschenen en verdwenen. Dat is toch het verhaal? Waar naartoe? Naar waar hij tevoren was. En alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, inderdaad beginnend bij Matthäus, geschreven na de opstanding van Christus, uiteraard, vermelden dat Christus, de Heer Jezus, gezeten is op een troon, maar inderdaad in de hemel. Aan de rechterhand Gods heet dat. Of het heet uitermate verhoogd. Wat het maar wezen mag. Alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Op zo'n klein briefje na ergens dan, maar vooruit. He. Maar wat staat er? Wat gaat hij vertellen? Nou kijk, vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Wij begrijpen dat niet, want we zeggen, hij is toch niet opgevaren in de hemel op het moment dat hij dit zegt. Maar punt is ook dat deze uitspraak niet commentaar is op gebeurtenissen of omstandigheden, maar het is gewoon commentaar op Psalm, wat was het ook weer, Psalm 68, vers 19. Waar staat opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven, hoe dat maar heten mag. Er wordt namelijk in die psalm gesproken over iemand die zou opvaren ten hemel. En deze twee schriftgeleerden onder elkaar, nee, schriftgeleerden met een kleine letter gewoon, dus niks bijzonders aan, Bijbelkennis, praten inderdaad over een bepaald schriftgedeelte. En daarvan zegt de Heer, nou, niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Dat betekent gewoon dat schriftgedeelte in Psalm 68 vers 19 kan alleen maar gaan over degene die uit de hemel nederdaalt. Want een mens kan namelijk niet naar de hemel, daar is je niet toe in staat. Als er dan toch een mens opvaart naar de hemel, dan kan dat alleen maar zijn omdat het een mens is die uit de hemel afkomstig is. Want dat kan wel. Het hoge kan wel naar de aarde komen. Van boven naar beneden, dat kan. Maar van beneden naar boven, dat is eigenlijk onmogelijk. Daar komt het op neer. En anders zeg ik verbazend moeilijk, want dan hoeven we er niet verder over te discussiëren. Maar het punt is gewoon, als de psalm spreekt over iemand die zou opvaren naar de hemel, dan kan dat alleen maar gaan over iemand die uit de hemel is nedergedaald. En de volgende gedachte is, dat is inderdaad de zoon des mensen, maar die heeft dan dus hemelse rechten. En hemelse rechten zijn nu eenmaal hoger dan aardse. En daar gaat het hier over. Bovendien, u weet hoe dat gaat, hè? De traditie zegt, elke ketter heeft zijn letter. Dat wil zeggen, iedere dwaalleer heeft wel een bijbeltekst waarop die gebaseerd wordt. En daarom zeg ik altijd, en dat leert de bijbel trouwens ook, je moet niet één tekst hebben, dat is altijd te weinig. Je moet er minstens twee hebben. Minstens, ik prefereer een stuk of vijf, want dan wordt het wat veiliger, wat zekerder. Maar de Heer doet het hier ook. Hij verwijst eerst inderdaad naar Psalm 68, vers 19, hier vanuit vers 13. En dan zegt hij meteen, vers 14, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ik vind het prachtig, want vers 13 verwijst naar klare taal in Psalm 68, vers 19. Vers 14 verwijst naar typologie. Beelden dus, die dikwijls veel duidelijker zijn nog. Maar goed, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Sorry, maar ik heb jaren geleden eens een keer uitgebreid over dit vers gesproken. Dat doe ik dus niet nu. Daar zijn bandjes van, zeg ik altijd dan maar. Dus nu moet u me excuseren dat ik het wat kort zeg. En dat komt voor sommigen misschien wat cru over. Maar ik kan me gewoon niet permitteren om er langer over te praten. Ik zeg dus, wat Mozes in de woestijn gedaan heeft in de tijd, was het verhogen van een koperen slang, nummer 21. U weet, het was de gelegenheid waarbij het volk door slangen gebeten werd. En om daarvan gered te kunnen worden, zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang, stel die op een stang, een verhoging, een staak, wat er maar staat in de Statenvertaling. En ieder die dan opziet naar die slang, dat wil zeggen zijn hoop, zijn verwachting stelt op die slang, die verhoogde slang, die zal genezen worden. Begrijp je me goed? Wat Mozes gedaan heeft, was niet een slang vangen en het beest aan een stuk hout spijkeren. Excuus. Nee, als u het niet begrijpt, hoef ik ook geen excuus te vragen. Als u het wel begrijpt, dan zeg ik nu excuus dat ik het zo snel zeg. Maar zo is dat nou eenmaal. De verhoging van de slang in de woestijn is namelijk helemaal niet de uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nou eenmaal zo. Nee, ik bedoel, ik kan niet helpen dat u het wellicht anders gehoord of geleerd hebt. Maar dat is het niet. Dat kan ook niet. Want mijn Bijbel leert bovendien dat de kruisiging niet een verhoging was, maar een vernedering. Sterker nog, het wordt beschouwd als een uitermate vernedering. In Filippenzen 2 in elk geval. Ik ga die schriftplaatsen niet opzoeken, want ik vertrouw erop dat u dit zo herkent. En zegt, nee, natuurlijk, kruisiging was niet een verhoging, was een vernedering. Vervloekt zijn ieder die aan het hout hangt. En als u op dit niveau over de dingen denkt en spreekt, dan durft hij vast niet meer te zeggen, maar het was toch een meter of twee, drie hoog. Noem je dat een verhoging? Een rare uitdrukking. Bovendien, waar hebben we het nou helemaal over? We hebben het over, niemand is opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, waar was de verhoging van de slang dus een beeld van? Van de verhoging, namelijk de verheerlijking van Christus. En daarbij gaat het niet over een vloek, maar daarbij gaat het juist om de meest eervolle positie die er is. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar het over gaat. Uit Hebreeën 2 en Psalm 8 en hoe dat maar heten mag. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Moet nog gebeuren, staat hier, dat klopt. Zou gebeuren in zijn opstanding. Neem u de term verhogen maar, zoek hem maar op. Bijvoorbeeld alleen maar in het Johannesevangelie en u zult het vinden. Dat kan niet missen. Hij zou verhoogd worden. Hij kondigt het meerdere malen aan in dit Johannesevangelie. Het betekent nooit dat hij zou sterven. Het betekent dat hij zou terugkeren tot de Vader. En een troon zou ontvangen in de hemel. Men verwachtte misschien de komst van de Messias op aarde met een aardse troon, wellicht zelfs die van David. Maar wat de Heer zegt, dat is maar de helft van het verhaal. De betere helft, maar die zul je dan wel helemaal niet begrijpen, is dat diezelfde Messias een troon zou hebben in de hemel zelf. Zoals Psalm 68 zegt dat hij zou opvaren naar de hemel. Zoals werd uitgedrukt in die gebeurtenis in de woestijn waarbij Mozes de slang verhoogde. Opdat een ieder die op die slang zou zien, de verhoogde slang eeuwig leven zou hebben. Tussen haakjes, de slang in de Bijbel staat gewoon voor de vorst over de stoffelijke wereld. Dat is wat het echt betekent. Alleen er zijn er twee die het niet eens konden worden erover. Wie de echte slang was, zal ik maar zeggen. Dus kent de Bijbel de oude slang, Openbaring 12. De oude slang, maar ook de nieuwe. Dit is de nieuwe uiteraard. Maak u een slang, dat is de nieuwe. Ja, de oude slang, zuster, dat was die tuinslang waar we het wel eens over gehad hebben. Ja. Maar hier gaat het over Christus zelf dus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, gewoon een teken, een type, een profetie over zijn hemelvaart dus. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, want hoewel hij heet zoon des mensen en dus is de erfgenaam van Adam, want dat is wat de term betekent, de zoon van de mens. Ben Adam of Ben Ha-Adam, de zoon van de mens, Adam. Hoewel hij de mens is, een erfgenaam van Adam en dus recht heeft op een troon over heel de aarde en over alle volken, is hij ook de zoon van God en heeft hij recht op een troon in de hemel. En die laatste is belangrijker dan de eerste uiteraard. Want heerschappij over de hemel betekent automatisch heerschappij over de aarde. De aarde wordt immers geregeerd vanuit de hemel. Ja, door wie dan ook. Maar daar hebben we het nog wel over vandaag. Maar dat is nou eenmaal zo. En dus is die troon in de hemel veel belangrijker. En wat denkt u? Op het moment dat hij de Messias is, of wat? Wat gaat hij dan doen? De belangrijkste troon opeisen die er is. En dat is wat gebeurde. En die andere kan wachten. Die van David. Dat heeft dan alle tijd. Maakt niks meer uit. Zoals de Heer zei bij zijn opstanding, na zijn opstanding, aan het eind van Handelingen 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is dus zo. Maar of hij die macht ook inderdaad toepast of gebruikt, maakt dan niet meer uit. Hij heeft immers die macht. En hij heeft dus alle tijd. En hij kan zelf bepalen wanneer hij die macht zal gebruiken of niet, of wat dan ook maar. Want er kan namelijk niks meer fout gaan. De overwinning is al behaald. En daar gaan we het straks over hebben. Maar goed, er staat hier dan. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Ik weet dat een deel van dit vers er niet hoort te staan, maar geleend is vanuit vers 16. Maar dat maakt natuurlijk niks uit, want deze beide versen lopen parallel. Ze zeggen namelijk hetzelfde. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Heb je dat? Die beide gedeelten eindigen gelijk. En dat betekent dus dat de slang bij Mozes, de verhoogde slang, in de eerste plaats dezelfde is als de zoon des mensen, daar is een beeld van. Maar de zoon des mensen is dezelfde als de zoon van God. Alzo zal de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar het volgende vers zegt, want als lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want de gedachte is dat deze zoon des mensen in de eerste plaats is de zoon en erfgenaam dus van God. Bij zijn opstanding werd hij ook als zodanig officieel aangesteld en dus gezet in de hemel, zodat sinds die tijd de zoon des mensen in de hemel een positie inneemt als zoon van God. Het is iets wat later uitgebreid in Hebreeën wordt toegelicht vanuit een heel andere kant. Niet vanuit de positie van koningschap, maar vanuit de positie van priesterschap. maakt weinig verschil overigens in de praktijk onder het nieuwe verband. Maar daar wordt gezegd dat elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. En dus zegt de Hebreeënbrief, dus werd hij eerst mens om daarna uit de mensen genomen te kunnen worden en om dus hoge priester van het nieuwe verband te kunnen zijn. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is ongeveer het verhaal. Waarom werd hij mens? Om in de hemel de mens te kunnen vertegenwoordigen. Als eerstgeborene der mensen en zelfs als hoofd van de hele menselijke familie. Omdat hij van alle mensen uiteraard de oudste is. Nee, niet als mens, maar dat is een ander verhaal. Maar van alle mensen is hij de oudste. Eer Abraham was, weet u nog, een paar hoofdstukken verder hier in het Johannes-evangelie. Eer Abraham was, ben ik. Hij had als mens de oudste rechten. Volgens de wet had hij dus het recht tot lossing. Volgens de wet was hij ook de bloedwreker, overigens. De Goel, hoe dat allemaal maar heten mag. En dus inderdaad de hoge priester, maar ook de koning, want hij is de oudste mens. Oudste was hij altijd al, maar daarna werd hij ook mens. En sindsdien is hij de oudste mens, zo zit dat gewoon. Zoon des mensen. Maar dat is hij, omdat hij ook is de Zoon Gods. En daarom heeft hij in de eerste plaats een positie, een erfenis, hoe het maar heten mag, in de hemel. En wat de schrift hier zegt, dat God deze Zoon des mensen verhoogd heeft. En gesteld heeft ook tot zijn enig geboren, dat geboren hoort er helemaal niet bij hoor, maar goed. Maar tot zijn enig geboren Zoon. In de betekenis van degene met het eerste geboorterecht. Want dat, ik ga het nou niet uitleggen. Ik kan niet elk woord elke keer weer opnieuw uitleggen. Vraag u maar aan elkaar straks in de pauze. Is vast voor iemand die het uit wil leggen. Enig geboren is in de praktijk hetzelfde als eerst geboren. Maar het heeft met geboorte niks te maken. Het heeft te maken met erfrecht. De zoon. De erfgenaam namelijk. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. God heeft hem namelijk gesteld in de hemel op de allerhoogste positie, opdat een ieder die in hem, de Zoon Gods, opdat een ieder die in hem, de Zoon des mensen, opdat een ieder die in hem gelooft, dat betekent gewoon opdat een ieder die op hem vertrouwt, en meer een praktische variant is, opdat een ieder die hem trouw is, want dat is wat het is, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Ja, wedergeboren worden dus. Dan denk ik altijd, ja, vijf keer, ik weet niet of het waar is, of vijf keer wedergeboorte in de Bijbel. Dit is ook wedergeboorte. Daar gaat het toch over? En u hebt toch ook geleerd van een juffrouw Nederlands op de lagere school dat je niet in elke zin steeds weer dezelfde woorden moet gebruiken. Je moet langzamerhand eens wat synoniemen bedenken, anders wordt zo'n eentonig verhaal. Toch? Je moet wedergeboren worden, namelijk eeuwig leven ontvangen. Wel, hoe wordt men wedergeboren, hoe ontvangt men eeuwig leven? Door te geloven in hem die op de troon van David zit? Ja, maar daar zit hij nog niet. Dat zijn namelijk de aardse dingen. En dat komt straks in de toekomst ook, als hij zal wederkeren uit de hemel om de vervallen hut van David weder op te richten. Handelingen 3, handelingen 15, om maar eens wat te noemen, want daar staat dat zo concreet ook. Natuurlijk zou men geloven in de zoon van David. En niet voor niks wordt de Heer bij gelegenheid ook zo aangeroepen. En zijn er mensen die in hem geloven? Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. U weet wel, Rugama, Hosea, ontferm u over ons. Ja, dat was een blinde, precies, natuurlijk. Dat is de mens van nature, wandelend in duisternis. Dat is Israël, eigenlijk. Verhard en verblind en wandelend in duisternis. En men roept de zoon van David aan en de ogen zullen geopend worden. Men zal licht ontvangen of hoe je dat maar zegt. Men zal genezen worden, natuurlijk. Maar hij zit nog steeds niet op de troon van David. Dat maakt niks uit. Wij hebben in onze dagen van doen met de hemelse dingen. Namelijk, wij kennen de Heer Jezus Christus als in ieder geval ook de Zoon van God. En dus gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. Hij is de Zoon des mensen. Hij is gezeten tot op heden aan de rechterhand Gods. En dat zal ook altijd zo blijven. In zijn hemelse koninkrijk. En wat hier staat, is dat opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. Als iemand niet verderft, dan heeft hij dus eeuwig leven. Dat is van twee kanten gezegd. U weet meteen wat er met een natuurlijke mens gebeurt. Hij wordt in de poel des vuurs geworpen en blijft daar tot in lengte van jaren altijd branden. En nog eens branden, nog eens branden. Niet dus. Er staat niet verderven. Wat gebeurt er met de natuurlijke mens, de ongelovige mens? Hij zal verderven. U weet wat verderven betekent? Goed, nou, dat hoef ik dus nou verder niet uit te leggen. Maar eeuwig leven zou hebben. Eeuwig leven is wat de gelovige ontvangt op grond van geloof. Op grond van trouw aan. Op grond van geloof in. Hoe moet je dat nou uitleggen? Het is toch niks bijzonders. Wij erkennen, als gelovigen, wij erkennen de positie van Christus op de troon. Wij erkennen hem als de gekroonde. En dat betekent in de praktijk dat wij ons dus aan hem onderwerpen. Dat betekent dus ook dat wij hem dienen. Dat wij ons onderwerpen aan zijn wil voor ons en voor ons leven. Dat wij ons onderwerpen dus ook aan zijn plan voor ons leven nu. Maar meer nog zijn plan met betrekking tot ons voor de toekomst. Ik heb het dus nagevraagd aan een officier in de tijd. U weet toch wel, als iemand officier wordt, dan moet hij beëdigd worden. Er honderden beëdigd zien worden in de tijd, ik weet het daar niet. Maar dan moesten ze trouw zweren aan haar majesteit. Wat betekent dat? Het is gewoon een geloofsbelijdenis, hoor. Dat is precies hetzelfde. Geloof is trouw en trouw is geloof. Dat zijn bij ons twee verschillende woorden. In de meeste talen echt niet, het is gewoon hetzelfde. Er is helemaal geen verschil tussen. In de Bijbel ook niet. Trouw is geloof en geloof is trouw. Men vestigt zijn geloof op de regerend vorst. Er onderwerpt zich eraan. Het trouwzweren aan de koningin is niks anders dan men zegt van ik zal doen wat ze zegt. En zal haar majesteit dienen. Maar begrijp je wat het is? Wat het is geloven in de Heer Jezus Christus. Er is niks moeilijks aan. Wij erkennen hem als de Heer van ons leven, als de gekroonde in de hemel zelf. En dat is het dan. En deze zoon die God gegeven heeft uit Johannes 3 vers 16, is die zoon die hij gegeven heeft daar in de hemel als oorzaak, of tot oorzaak voor eeuwige zaligheid, zoals het in Hebreeën heet. En als u nou even tussendoor zegt, maar hij heeft hem toch ook gegeven aan het kruis, dan zeg ik, jawel, dat kan wel zo wezen, maar dat staat hier niet. En dus hebben we het daar nu ook niet over. De volgende vraag is eventueel, maar waar staat dat dan wel? En dan zeg ik, voor zover ik weet, staat het nooit zo. Dus dat zoekt u verkeerd. Dat er staat dat hij zich gegeven heeft, of dat God zijn zoon gegeven heeft, gaat het altijd over de tegenwoordige positie van Christus. Die onze middelaar is, onze koning, onze heer, onze hoge priester van het nieuwe verband. Hoe dat breedte mag, hoofd van dienst, hoofd, herder. Wat hebben we nog meer voor termen? Heiland, ook een heel goeie. Zaligmaker, is een tegenwoordige positie. Nu, dat is wat hij voor ons doet. Nou goed, gaan we maar weer verder. Daar staat dan dus, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in hem gelooft, die zich aan hem onderwerpt, die hem aanneemt, met de woorden uit Johannes 1, vers 11, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Er bestaat een redenering die zegt, nee, God zal de wereld nooit veroordelen. Komt allemaal wel goed. God is liefde. Komt allemaal vanzelf goed. Als je dan vraagt, geef daar eens een Bijbeltekst voor. Dan komt bijvoorbeeld deze. Ik kan er nog een paar, maar ik zal ze u besparen. Dan komt bijvoorbeeld deze boven water. Namelijk, er staat toch, want God heeft zijn zoon niet gezond in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Nee, je mag verder lezen, hoor. Maakt niet uit. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Nou, dan gebeurt dat toch ook. Is de redenering. Niet de mijne, hè. Maar zo'n redenering kan ook alleen maar bestaan wanneer men zo'n vers uit de context plukt. Want de gedachte is namelijk, en die staat ook in de volgende verzen, dat die zoon die in de wereld kwam, door God gezonden, wel degelijk de wereld veroordeeld heeft. En langs de andere kant geredeneerd, toen de Heere Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, toen werd daardoor van Gods wegen de wereld veroordeeld. Daar werd namelijk het oordeel, het vonnis moet ik zeggen, voltrokken. Dat is wat oordelen is. Dat is namelijk gebeurd. Het is zoals de schrift zegt, dat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. De kruisiging van de Heer Jezus Christus was de officiële, definitieve veroordeling van heel deze oude schepping. En als u zegt, maar hij bestaat toch nog steeds, dan zeg ik ja, maar niet fanatiek. En in de tweede plaats zeg ik, ja, dat komt omdat niet alleen God rechtvaardig is, maar het is omdat God ook langmoedig is. God, de eeuwige, heeft niet zo'n haast om een einde te maken, ook aan het praktische bestaan van deze oude schepping. Ik heb het dus gevraagd aan Petrus, die zei, dan moet je vragen aan Paulus, dat zei hij, in 2 Petrus 3. Maar ik vroeg het aan Petrus en die zei, ach, de langmoedigheid Gods voor zaligheid. Gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Enzovoort, dat staat er allemaal bij. Het laatste hoofdstuk van Petrus' brieven. Want dat is wat het is, wat er eigenlijk gebeurd is. En dan wordt het wel degelijk iets gecompliceerder. Wat er gebeurd is, dat officieel, de jure bedoel ik eigenlijk te zeggen, juridisch, volgens de wet het oordeel over de wereld voltrokken is. Dat betekent in de praktijk dat de wereld volgens de wet dood is. Dat vind ik zo leuk. Volgens de wet is de wereld dood. Dat betekent dat volgens de wet niemand onder de wet leeft. En dat is dus volkomen wettig. Dat wij niet onder de wet leven. Dat heb je toch? Want volgens de wet zijn wij dood. En volgens de wet zijn doden vrij van de wet. Het is doden geoorloofd. Ja, wat er maar wezen mag, maar bijzonder zuster door het rode stoplicht rijden. Ja, inderdaad. Ik zag u zitten, toen kwam ik op die gedachte. Eerlijk gezegd, maar vooruit. Ja. Maar juridisch is de wereld dood en God behandelt de wereld ook alsof die dood is. Niettemin bestaat hij nog. Dat kan namelijk. Nee, ook volgens onze wetten kan dat hoor. Maar in ieder geval, hij bestaat nog omdat God laakmoedig is en dat God van de mogelijkheden gebruik maakt om uit deze oude wereld, die dan toch officieel al veroordeeld is, zal ik maar zeggen, om daar alsnog een nieuwe schepping uit te maken. Dat is eigenlijk de gedachte. Of zoals Petrus zei, de Heer is laakmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Dat worden ze niet allemaal, maar ze krijgen wel allemaal de kans. U en ik dus. Dat is het verhaal. Niettemin, de wereld is dood. Wat er gebeurd is, is namelijk, het wordt hier ook trouwens achteraf geschreven, begrijp je goed, dit is het verslag van Johannes, van het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En het is dus geschreven nadat deze dingen inderdaad al van toepassing waren, vervuld waren, zal ik maar zeggen. Nou, in elk geval, er staat, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar nou lees ik hem expres met de verkeerde klemtoon. Want God heeft de wereld veroordeeld. Dus we lezen hem anders. Er staat namelijk, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Heb je dat? Dat is wel gebeurd, maar dat was niet het doel. God stelt zich geen negatieve doelen, God stelt zich positieve doelen. God stelt zich niet tot doel de oude schepping te doen verdwijnen, op te heffen, te vernietigen of wat het maar wezen mag. Maar het gebeurt wel hoor. Maar God stelt zich tot doel een nieuwe schepping te maken. Een betere. En wel uit de oude. Ja, veel meer kan ik daar zo dan ook niet over zeggen. Dat heeft ook weinig zin. Want dat zijn dingen die wij toch niet bevatten. Maar het is wel wat aan ons geopenbaard is. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordeelde. Dat was niet het doel, daarom is het wel gebeurd. Maar het was niet het doel, maar het doel was dat de wereld door hem zou behouden worden. Want God was, 2 Korinthe 5, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daarom bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Staat er allemaal bij elkaar, de laatste verse van 2 Korinthe 5. Dat was het doel, dat de wereld door hem behouden zou worden. Maar niettemin is een oordeel over de wereld gekomen. Lees maar mee, vers 18. Die in hem gelooft, namelijk, die gelooft in de verhoogde slang, overdrachtelijk. Die gelooft in de verhoogde zoon des mensen, de verhoogde zoon van God. Wie gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt, wordt niet veroordeeld. En dat klinkt tamelijk bekend, neem ik aan. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar lees eerst even verder, hè. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. En nou zouden we begrijpend moeten lezen en zelfs onderscheid moeten maken tussen verleden, heden en toekomst. Want er staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, wie in hem gelooft, zal niet veroordeeld worden. In tegenwoordige Nederlands is dat geen verschil meer, maar dit is echt een verschil, hoor. Het punt is namelijk dat hier niet gesproken wordt over een eeuwig oordeel, de jongste dag, of wat er maar wezen mag. Nee, ook niet over de opname van de gemeente, nee. Maar niet over de toekomst, maar hier wordt gesproken over het heden. Wie in hem gelooft, tegenwoordige tijd, wordt tegenwoordige tijd, en die zal worden, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, tegenwoordige tijd, is alreede veroordeeld, tegenwoordige tijd dus. Ziet u dat over het heden gaat en niet over de toekomst? Wie niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd. Dat is ook tegenwoordige tijd overigens. In de zin van, terwijl hij niet tot geloof gekomen is. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. Waarna de enig goede vraag zou zijn, wat is dat oordeel dan? En dat is de enige goede vraag, omdat je dan meteen antwoord krijgt, want dat staat erachter. Vers 19. Namelijk, vertaald met en uiteraard, namelijk, dit is het oordeel. En dan krijgen we de problemen altijd met de voegwoorden, dus die verander ik altijd maar een beetje. U weet, het Hebreeuws kent nauwelijks voegwoorden en Johannes ook niet, in het Grieks niet, hè. Maar goed, dit is het oordeel dat, hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. En de gedachte is, dat licht kwam in een duistere wereld, want anders betekent dat niks. Er kwam licht in de wereld, maar de mensen hadden toch voorkeur voor duisternis. En verwierpen dus het licht. En het oordeel dat nu, sinds de eerste komst van de Christus over de mensheid en over de wereld ligt, is dit oordeel van duisternis. Sterker nog, wij leren in elk geval uit Johannes 1, maar uit vele hoofdstukken hier in Johannes, dat Christus, de Heer Jezus zelf, het licht der wereld was en het kwam in de wereld ooit. Maar is uit de wereld verdwenen, waarna wij zeggen, omdat het hier staat, dat dat nou is het oordeel over de wereld. De wereld bleef in duisternis achter. Het oordeel bestaat er dus heel eenvoudig uit, dat de Heer Jezus weer uit deze wereld verdwenen is en zijn koninkrijk niet heeft geopenbaard. Nog aan Israël, nog aan de volkeren. Heb je dat? Maar daarna stellen wij ons vragen, want dan zeggen we, ja, maar dat is toch de situatie zoals die daarvoor ook al bestond. Voordat het licht kwam in de wereld, hebben die ook nog. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar dat is niet hetzelfde. Als het eenvoudig gezegd wordt, dan staat het zoals het hier staat. Het licht kwam in de wereld, maar het verdween weer. Centrale thema uit het Johannesevangelie, zoals ik net al gezegd heb. Maar het punt is, dat toen de Heer Jezus uit de wereld verdween, dat wil zeggen, toen hij opvoer ten hemel en zich terugtrok uit deze wereld, we hebben het daar vanmiddag uitgebreid over, toen verdween daarmee hij die het licht is. Maar het eigenaardige is, hij heeft al het andere licht wat er was, en voor zover het er was, meegenomen. Want wat er gebeurd is, is dat er uitdrukkelijk, en ik gebruik de Bijbelse termen, dat uitdrukkelijk een bedekking gelegd is over de Bijbel. Opdat men die niet zou verstaan. Waaruit dat nou bestaat, dat ga ik nou niet uitleggen. Dat komt een andere keer wel weer. Maar dat er een bedekking ligt over de Bijbel. Dat de mens blind is geworden, en wat voor licht er ook komt, hij zal het niet eens merken. Hebben die ook nog? Goed, dan wat algemener. Licht is immers gewoon waarheid. U weet wel. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat zijn die twee dingen, dat is gewoon één ding. Verlichte mensen worden geacht die mensen te zijn die de waarheid kennen. Of die wijs zijn. Licht is dus waarheid, is wijsheid. Volgens de Bijbel, God is licht, God is dus waarheid, God is wijsheid. En vervolgens het woord Gods is waarheid, is licht en hoe dat maar heten mag. Maar de gedachte is deze, dat voor zover er in de wereld wijsheid was, kennis, echte kennis, echte natuurkunde, kennis van de schepping als zodanig, en dus ook van de relatie tussen schepsel en schepper, en dat soort dingen meer. Begrijp je me goed, ik zeg voor zover, wat was er? Voor zover er echte kennis was, is die verdwenen. Is de mensheid die kennis kwijtgeraakt? Hoe? Bedenk zelf maar wat, op alle mogelijke manieren is dat gebeurd. In elk geval weten wij nu dat de mensen vroeger dingen wisten die wij niet meer weten. Alleen, wij kleineren die dingen, zeggen, nou ja, dat maakt het niet zoveel uit, dat is een beetje onbelangrijk. Bovendien verbeelden we ons dikwijls dat weliswaar de mensheid van alles aan wijsheid is kwijtgeraakt, maar wat wij nu aan wijsheid hebben als mensen, dat staat ver boven wat men in het verleden maar had. Op enkele uitzonderingen na natuurlijk. He? Maar de gedachte is gewoon deze, dat de wijsheid der wijzen zou vergaan. Ik citeer nou even uit het hoofd gewoon. Hè. Er staat in het Oude Testament, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Het verstand der verstandigen zal ik doen versmelten of worden van gelijke strekking enzovoorts. Ik zal de wijsheid der mensen tot dwaasheid maken. Ja, en het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald en er wordt gezegd dat dat inmiddels vervuld is. En er staat erbij, want dat had ik toch gezegd dat ik dat doen zou, nou dat is inmiddels gebeurd. Wij vinden dat ook, en dan sla ik vast even wat verder, ik kom daar vanmiddag wel op terug, sla ik verder naar de Romeinenbrief, Romeinen 1 bijvoorbeeld. Daar staat in vers 21... omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overlegging. En verijdeld wil zeggen, dan is het leeg geworden. Zijn leeg geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dat was het vroeger niet, maar is het geworden. Waren deze mensen dan vroeger gelovig? Nee, ook niet. Wat is dan de verandering hier? Hoe is dat zo gekomen? Wat is de aanleiding voor dat hun overleggingen verijdeld zijn geworden, onverstandig had, is verduisterd geworden? En wat is de aanleiding dat zij, die wijzen waren, wellicht dwaas zijn geworden? Vers 22, want dat staat er. Je kunt moeilijk zeggen, toen ze tot ongeloof kwamen. Zoiets bestaat natuurlijk niet. Ze waren sowieso ongelovig en kenden de Heer niet. De aanleiding is gewoon de eerste komst van Christus. Sinds de eerste komst van Christus heeft God zelf het licht uit de wereld teruggetrokken. Dat wil zeggen, de mensheid koos ervoor om God af te wijzen, om het licht af te wijzen en dus in duisternis te wandelen. Toen ging de Heer dus weg en hij nam meteen mee datgene wat de wereld, wat de mensheid van hem ontvangen had. Want waar denkt u dat die oorspronkelijke wijsheid, kennis van de mens vandaan kwam? Hadden die zelf uitgevogeld? Nou, misschien een beetje, maar in het algemeen toch niet hoor. In het algemeen gewoon dat God zich geopenbaard had. In zijn woord, nou, in de Bijbel, nou, aan Adam gewoon. Aan de mens. En heel wat oude menselijke wijsheid, overlingen of wat er nog van over is, vindt gewoon zijn oorsprong in Adam. God die in contact stond met de mens. God die sprak tot de mens. Meer dan wij weten uiteraard. Want u denkt toch niet dat alle contacten tussen God en welke mens dan ook, ook inderdaad in de Bijbel beschreven zijn. Weet u nog hoe laconiek het staat over Abraham? De Heere had gezegd tot Abraham, de gebeurtenis zelf wordt niet eens vermeld. Wordt alleen gezegd, oh ja, dat is waar ook, dat is een keer geweest, maar goed. Maar de Heere had gezegd tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschappij. Zo begint de geschiedenis van Abraham, toch? De Heere had gezegd tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vader. Zijn alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En nog gekker is natuurlijk die van, Henoch wandelde met God enzovoorts. Hoe deed hij dat? God openbaarde zich bij gelegenheid aan mensen enzovoorts. Dat wil zeggen dat er onder de mensen inderdaad bepaalde wijze, bepaalde kennis was die gewoon rechtstreeks van God afkomstig was, dus ook was doorgegeven. Wij vinden daar de sporen ook van terug. Ik herinner u gemakshalve dan maar aan het hele verhaal over de betekenis van de sterrenbeelden. Dan ben je mooi in de streek. Dat is voldoende als bewijs in elk geval. Dat het kennis is die van God komt en die via de mensheid is doorgegeven. Maar in het algemeen is het zo dat die kennis verdwenen is. God heeft het de mens ontnomen op een of andere wijze. En een van de belangrijkste gebeurtenissen, de meest catastrofale gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis, bestaat niet uit de diverse oorlogen die gevoerd zijn, maar bestaat uit het successievelijk afbranden van de grootste bibliotheken ter wereld. En dat in een tijd dat de boeken niet gedrukt werden, of dat je zomaar uit je computer eventjes wat uit kon draaien, of even via internet wat informatie kon opvragen. Een boek was een bijzondere zeldzaamheid. Maar in boeken werd inderdaad kennis opgeslagen. Geen onzin uiteraard, daar waren die dingen veel te duur voor. Veel te kostbaar, dus daar werden inderdaad belangrijke dingen in vastgelegd. Dus documentatie, dus geheugenbank, hoe zeg je zoiets. Maar als dat in vlammen opgaat, is gebeurd. In Alexandrië, Constantinopel en Jeruzalem, dat zijn de drie belangrijkste, die jaartallen weet ik niet meer. Nee, dat was ongeveer in de dagen zo rond voor en na de eerste komst van Christus. Dat is wat er gebeurd is. En de wijsheid van de mens is vergaan, sindsdien tast hij in duister. Heeft hij hier en daar een stukje van oude geschriften, of hij heeft een stukje van een kopie, of hij heeft een geschrift waarin een veel ouder geschrift geciteerd wordt, maar dat is weg, dat is maar fragmentarisch, men weet het niet meer, men moet ernaar raden, men weet het echt niet. In ieder geval, het belangrijkste is weg, laat ik het zo zeggen, en wat er over is, dat is voldoende om te weten dat de belangrijkste weg is. En dat is ongetwijfeld de bedoeling geweest, Gods bedoeling. Die zegt, oh, is de verkering uit? Dan wil ik alles terug wat ik... Kijk, die begrijpen ze tenminste. Nou goed, dan laat ik dat maar weer voor wat het is. Maar ze zijn dwazen geworden. We hebben daarnaast trouwens ook 1 Korinthe 1 en 2 en 3. Maar wellicht kom ik daar nog op, dat weet ik nog niet. Maar daar wordt het helemaal uitgebreid besproken. Er worden oud-testamentische profetieën aangehaald. En er wordt gezegd dat ze vervuld zijn. Namelijk dat God de wijsheid der wijzen heeft doen vergaan. Heeft hun wijsheid tot dwaasheid gemaakt. En sindsdien wandelt de mens in duisternis. Hij heeft alleen grote verbeelding, omdat hij zich aardig in de duisternis weet te redden. Denkt hij. Maar als je het licht niet kent, dan weet je ook niet in welke mate je in staat bent om je de duisternis te redden. Maar dat is ongeveer de bezigheid van de mens. De afgelopen 2000 jaar. Eerst met een enorme inzinking. Aan het begin van onze jaartelling zal ik maar zeggen. En daarna krabbelde het langzamerhand een beetje over en te leerde men ermee leven. Nee, ik had het over de beruchte duistere middeleeuwen. Maar goed, waar men leert er wat mee leven, dat is het dan. Maar in het algemeen, het is weggenomen. En aan de andere kant, ja, dan laat ik maar gewoon teruggaan naar Johannes 3 dan. Daar staat dan, in vers 18, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar dat is een bijzin eigenlijk. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is reeds veroordeeld. God heeft weliswaar zijn zoon niet gezonden met dat doel. Maar niettemin, het is wel het gevolg en de consequentie van de kruisiging van de Heer Jezus. Daar werd het oordeel der wereld voltrokken, dat wil zeggen, daar werd het oordeel Gods over de wereld gerealiseerd. De Heer Jezus nam de plaats van deze wereld in, maar niettemin, het betekent dat daarmee officieel, juridisch een eind kwam aan alle rechten van deze oude schepping, die sindsdien voor God dood is en God heeft zijn bezit inderdaad uit deze wereld weggenomen. Dat is ongeveer het idee. Het betekent dat in onze dagen, maar daar kom ik dan later op terug uit Romeinen 1 vers 18. Het betekent dat in onze dagen de toorn Gods wordt geopenbaard over heel de mensheid. Wij merken het niet, velen merken het niet, omdat ze denken dat het zo hoort. Het is immers altijd zo geweest, want voor een Nederlander gaat de tijd maar terug tot maximaal 2000 jaar. Dus het is altijd zo geweest. Weet u wel? We weten niet beter. Maar ik moet u zeggen dat als er een God bestaat, en natuurlijk bestaat er een God. Hè? Daar heb je niet een Bijbel voor nodig om dat te weten, hoor. Natuurlijk bestaat er een God. Een godheid, zoiets. Natuurlijk is er iets. Ja, die uitdrukking verwerpt meteen die godheid. Zo van, ja, als die maar uit de buurt blijft. En daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben uitgevonden dat als hij bestaat, dan is hij in ieder geval zoveel miljarden lichtjaren bij ons vandaan dat het praktisch onmogelijk is dat hij ooit hier zal verschijnen. He? En vermoedelijk valt hij onderweg wel in een zwart gat. Nu we het er dan over hebben, zuster, ik heb pas gehoord dat er ergens, dus Amerika waarschijnlijk, een of ander miljoenenproject ontwikkeld is om zwarte gaten op te sporen. Want dat ze bestaan weet men al lang, maar men wil het nu ook graag nog bewijzen. Ha, ha, ha. Dan lach ik mij een bult. Behalve natuurlijk als het mijn geld is, maar... We weten al lang dat het bestaat, maar we willen het graag bewijzen. Dus dat wordt... voor de eer van de wetenschappers moet nu dat geld wel over de balk gesmeten worden. He, zo gaat dat. Zwarte gaten bestaan niet. Geloof er maar niks van. Onzin. Dat zijn theorieën om verschijnselen te verklaren. Maar ik heb betere theorieën, maar die wil men toch niet horen. Die komen namelijk uit de Bijbel. Zijn ook zeer eenvoudig. Dat is echt waar. Maar zwarte gaten bestaan niet. Nou goed. Bespot. Weet u wat een zwart gat is? Natuurlijk niet. Zij hebben het u wel uitgelegd, maar u begreep er ook niks van. En dat komt omdat degene die het u uitlegde er ook niets van begreep. Zo zit het eigenlijk. Nou goed. Laat maar zitten. Waar het werkelijk om gaat is dat er natuurlijk een God bestaat. Maar het idee dat er een God bestaat die zich niet openbaart is volstrekt onzinnig. Als er een God is die deze wereld maakt. Als er een God is die mensen maakt zoals u en ik. Met toch wel enigszins een beetje gezond verstand, denk ik altijd maar. Dan zal hij toch weten dat wij er behoefte hebben aan gemeenschap, aan kennis, behoefte aan dingen waar we op vertrouwen kunnen. We willen toch weten waarom we hier zijn. Op het moment dat we tot bewustzijn komen, zal ik maar zeggen, wanneer dat was, weet ik ook niet. Huh? Maar op het moment dat we tot bewustzijn komen, willen we toch even weten... Hey, wat doe ik hier eigenlijk? Dan mag je toch verwachten dat de maker verschijnt... op een of andere wijze zich openbaart en zegt wat eigenlijk de bedoeling is. Of niet? Ik zal het u nog anders vertellen. Het grote wonder is niet dat God ooit gesproken heeft. Dat mag je van God verwachten namelijk. Anders is er geen God. Als een God is die zich verbergt, die zich schuilhoudt, zal ik maar zeggen, die niks van zich laat weten, dan is er geen God.